van start. Welkom allemaal. Welkom bij het fenomeen wat omgevingswet heet. En we hebben de afgelopen periode samen met u omgevingsagenda vastgesteld in 2017. En daarna hebben we nu het omgevingsmanifest tot 2040 met elkaar doorgenomen. En nu gaan we zeg maar van visie naar uitvoering en de programma's die daarbij horen, uitvoeringsprogramma's. En dat wordt het werk ook van u allemaal. We hopen dat de raadsbrede werkgroep zich daarover gaat buigen, dat die ook gevormd kan worden. Want we vinden toch dat dit is geen feestje van de coalitie of de oppositie. Dit is gewoon een gezamenlijk, ik zou bijna zeggen een aanvalsplan. Want het is nogal wat, hè, zo'n omgevingsvisie. Dat je dus vanuit natuur, milieu, bouwen en de leefomgeving, dat je die grote vier grote brokken, dat je die in een goed stuk beleid en een goed stuk wat leidt naar het uitvoeringsprogramma met elkaar kunt produceren, want dat is het eigenlijk. Natuurlijk gebeurt het hele land hetzelfde, maar wij hebben toch een eigenheid in ons eigen gebied. En ja, u kent het gebied als geen ander. En daarom is het goed dat we met elkaar proberen om, zeg maar, naar de toekomst toe die programma's, gebiedsplannen met elkaar vast te stellen. We hebben een paar vingeroefeningen waar we op dit moment mee bezig zijn. Dat is het reclamebeleid, dat is het scheurbeleid. En die worden langzaam, naast plussenbeleid, zijn allemaal nog zaken waarvan u zegt, nou, wat is dat allemaal? Maar dat gaan we allemaal buiten die omgevingsvisie als vingerproeven de komende periode aan u voorstellen. Stefan is u allemaal bekend, Stefan Tempelman en Ralf Buten. Die zullen samen door het programma leiden vanavond. En het is de bedoeling dat u met het meedenken, want er is de afgelopen periode natuurlijk heel veel gebeurd door beide heren. Er zijn heel veel mensen geïnterviewd, er zijn heel veel mensen bezocht, heel veel meningen opgehaald. Maar zijn dat wel de juiste meningen en is dat wel hetgeen wat wij met elkaar vinden dat het zo moet gaan worden. De politieke avond van 4-9 is dan de eerste aanzet om te komen tot de programma's, de gebiedsplannen en de uitvoeringsplannen. Mag ik het woord geven aan Stefan.
Dankjewel. En de wethouder schetst de context en gaat daarbij in ook op de omgevingswet. Is wat anders dan de omgevingsvisie, het onderwerp dat centraal staat vanavond. Maar er zitten natuurlijk wel verbanden in. Daar kom ik later nog op terug. Want het komende uur gaat het vooral over die omgevingsvisie. En dat is de nieuwe strategische visie voor de lange termijn, voor het grondgebied in heel Overbetuwe. Hè? Voor de gehele gemeente, de hele fysieke leefomgeving. Ralf. En ik zullen nu bijpraten over de voortgang, over de stand van zaken. Doen we op een interactieve manier, in ieder geval aan het eind van de presentatie. Maar als u tussendoor vragen heeft, dat is absoluut mogelijk. Wij begeleiden dat met een korte presentatie. En ik begin de duopresentatie en Ralf neemt het straks van mij over.
Ja, ik zal jullie even de structuur uitleggen van de presentatie. Misschien goed om te vertellen wat mijn rol binnen de omgevingsvisie is. Ik ben projectleider co-creatie omgevingsvisie, zoals dat dan mooi heet. Nou, wat betekent dat? Ik heb me in de afgelopen maanden vooral bezig gehouden met alle interactieve en participatieve trajecten en activiteiten die we hebben ondernomen om inderdaad, zoals Jan zo straks aangaf, informatie op te halen, zowel bij inwoners, ondernemers. Kijken hoe we dat intern ook, hoe we over bepaalde onderwerpen denken. Nou, wat gaan we vandaag doen? We kijken eerst naar de planning en aanpak. Wat hebben we hiervoor gedaan? Wat moeten we eigenlijk nog doen om tot die omgevingsvisie te komen? Daarna gaan we wat dieper in op de fase waar we nu zitten. We hebben fase 2 afgerond, manifest opgeleverd. We zijn nu onderweg naar die visie. Nou, wat hebben we daar dan nog voor nodig? Van visie naar uitvoering. Ja, eigenlijk hoort die uitvoering hoort niet zozeer bij onze taak, bij die omgevingsvisie. Maar we hebben wel gezegd, ja, eigenlijk stopt de boel niet bij het opleveren van een visie. Maar gaat het er ook om hoe veranker je die vervolgens als het gaat om die uitvoering. En hoe komt die dan terecht bijvoorbeeld in programma's. Nou, daar zullen we ook nog wat dieper op ingaan. En als laatste willen we nog een kleinere interactief gedeelte waar we u ook wat vragen voor willen leggen en kijken of u ons ook uitgangspunten en aandachtspunten mee kunt geven die wij mee kunnen nemen in de totstandkoming van de omgevingsvisie.
Want waar zaten we ook alweer in het proces? We bevinden ons nu in fase 3, de fase van verankering. De fase waarin we daadwerkelijk de visie of de conceptvisie gaan schrijven. Wij hopen eind oktober, begin november die conceptvisie gereed te hebben. Dus op dat moment zullen de eerste conceptteksten ook beschikbaar komen. Op welke manier, in welke vorm, daar moeten we nog over nadenken. Maar in ieder geval conceptteksten willen we absoluut weer delen met u. Maar ook met alle mensen die wij in het voortraject al hebben besproken. Want wij denken, vertrouwen erop dat we al die input goed hebben afgewogen en meegenomen. Maar graag leggen we dat wel even terug natuurlijk. Want in dat voorgaande proces hebben we in fase 1 zijn we gekomen samen met die partijen in de maatschappij tot de belangrijkste thema's. Welke kwesties doen ertoe? Wat agendeert u voor de visie? Dat heeft in mei 2017 de omgevingsagenda opgeleverd. Daarna fase 2, de fase van verdieping. En zijn we wederom op co-creatieve wijze gekomen tot de eerste hoofdlijnen, de eerste verhaallijnen. Dat heeft het omgevingsmanifest opgeleverd. En aan de hand van dat manifest zijn we voor de zomer begonnen met fase 3. Verdieping om uiteindelijk die visie te kunnen schrijven. Daar hebben heel veel partijen een rol in gespeeld. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, inwoners. Het begon hier op dorpspleinen met een caravan. We hebben inloopavonden gehad. We hebben een interactief webplatform gehad. En ik ben heel blij dat we ook een aantal malen hebben kunnen praten met u tijdens de politieke avond. Het begon allemaal met een startbijeenkomst in Valburg. Waar u ook de ruimte gaf voor dit co-creatieve proces. Alle input zijn we nu aan het verzamelen en leggen we als projectgroep naast elkaar en gaan de visie schrijven. En daarna, na die visie, is uitvoering aan de orde. Ja, officieel hoort hij er niet bij, maar een visie moet ook uitgevoerd worden. Het gaat niet alleen om het boekje. Dus die fase van uitvoering, en dat is de fase een vertaling naar programma's of naar uitvoeringsagendas, zo u wil. Daar kijken we die vooruitblik, die maken we wel. En officieus noemen we dat dan ook fase 4. Dat komt ook in die fase 4 aan de orde. Misschien is dat een mooi bruggetje naar deze. Want met die planning zitten we weer op koers. De koers, de planning die wij hadden afgesproken in het proces omgevingsvisie. Maar die komt ook overeen met de planning van het implementatieplan van de omgevingswet. De nieuwe integrale wet op de fysieke leefomgeving waar heel integraal milieu en ook komen bij elkaar. Gezondheid wordt steeds belangrijker. Een van de instrumenten die in die nieuwe omgevingswet een rol gaat spelen is die omgevingsvisie. Daar praten we nu over. Maar vervolgens biedt de wet ook de omgevingsprogramma's. Nieuw instrument, maar in werkwijze kan zeker meerwaarde brengen, maar in essentie een beetje wat wij nu al doen bij uitvoeringsagenda's of gebiedsplannen. Ik heb de rest van de kolommen uit dit plaatje maar even weggelaten. Maar daar zit dus ook bijvoorbeeld het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Dus de juridische component, die zien we ook in samenhang. En ook de bijbehorende informatie en communicatie en het digitaal stelsel, dat hoort daar allemaal bij. En ja, dat proberen we uiteindelijk wel met elkaar te koppelen. Dat moeten satéprikken worden door al deze kolommen. Terug naar de rij, omgevingsvisie. Wij zitten nu in fase 3 van agenda via manifest naar visie. En uiteindelijk is het de bedoeling, als begin november al die conceptteksten gereed zijn, dat via het college ook bij u aangeboden kan worden voor verdere bespreking. En dan hopen wij dat begin 2019 vaststelling door de Raad mogelijk is. Dan gaan we verder met de uitvoering, datgene waar we nu al de blik vooruit op werpen. En dan is het goed om te benadrukken dat daarmee een cyclus start. Want als het goed is, hebben we begin 2019 dus een nieuwe omgevingsvisie. En is de nu geldende structuurvisie, de toekomstvisie plus, ook geactualiseerd. Na 10 jaar, ik durf het bijna niet te stellen, maar de visie van 10 jaar geldt nog steeds. Wij denken dat dat niet meer van deze tijd is en dat je in de steeds sneller veranderende samenleving die strategische uitgangspunten in je visie ook sneller moet aanpassen. En dat doen we via de uitvoering. Datgene wat we in uitvoeringsprogramma's, in gebiedsplannen, in actieagenda's tegenkomen, dat wordt input die we meenemen om te kijken of die ambities en doelstellingen in de omgevingsvisie aangepast of aangescherpt moeten worden. Het is een manier die de provincie Gelderland ook toepast. Ook zij gaan actualiseren hun provinciale omgevingsvisie toch minimaal wel 1 keer per jaar. Gevoed door datgene wat er in de praktijk gebeurt. En dat biedt dan, en dat is mijn laatste zin bij deze dia, dat biedt dan ook de gelegenheid om, ja, als we straks de eerste actualisatie te pakken hebben, ergens in 2020, om dan de omgevingsvisie ook helemaal naar de letter van de omgevingswet te maken. Nu is die in de geest van de omgevingswet. Er zijn een aantal zaken nog niet uitgewerkt, er zijn een aantal zaken nog niet concreet benoemd. Dat is dan wel zo, dan kunnen we die visie volledig omgevingswetproof maken. Maar ja, dan hebben we al een basis om waarop we verder kunnen werken.
Dat is een hele lange laatste. Ja, Stefan heeft hier net al een heleboel over verteld. De aanpak, de omgevingsvisie geeft dus in feite richting, een integrale koers. En is eigenlijk ook een uitnodiging aan iedereen om mee te denken en mee te doen. Ook daar waar het gaat om de uitvoering. Nou, hoe doe je dat dan? De formele onderleggen die de wet ons daarvoor geeft, dat zijn de programma's. En die zijn bedoeld om de doelen en ambities uit de omgevingswet concreet te maken. Nou, we onderscheiden daarin een aantal programma's. Je kan programma's hebben die gericht zijn op acties op de fysieke leefomgeving. Een programma kan gebiedsgericht en of themagericht zijn. Maar een programma beschrijft ook de rolverdeling intern, extern en tussen die twee partijen. Stefan heeft net ook al gezegd, is dat dan heel veel nieuws? Nee, eigenlijk kennen we dat soort plannen nu ook al. Denk aan de woonagenda of het economisch uitvoeringsprogramma.
En hoe willen wij vanuit die visie dat soort trajecten in de kernen met partijen, hè, actiegericht, meer concreet, een zetje geven, extra kracht meegeven vanuit die visie? Nou, alle input en advies die wij hebben opgehaald in het co-creatieve proces, dat heeft tot nu toe opgeleverd dat de visie vooral thema's zal bevatten, dat we ons vooral gaan focussen op thema's die het collectief en de toekomst betreffen. We merken in interactieve participatieve projecten dat je helemaal geen moeite moet doen om de energie te vinden die in het hier en nu speelt, die vaker het individu betreft. En wij hopen zo dat als we die kunnen verbinden met thema's die collectief en toekomst betreffen, als we die als gemeente in kunnen brengen en als we die kunnen verbinden met de krachten in de maatschappij, dat we dan heel wat meters kunnen maken. Collectief en toekomst, dan pakken wij als gemeente dus heel erg de rol als hoeder van het publiek belang. Datgene wat voor de toekomst van belang is, voor de toekomstige generaties. Datgene wat het collectief betreft, afwegingen vaak gemeentebreed. Daarmee proberen we als gemeente duidelijkheid te scheppen. Condities te creëren voor een meer duurzame ontwikkeling. Iets wat de omgevingswet van ons gaat vragen. En dan bedoel ik duurzaamheid in de brede zin des woords. Dus niet alleen klimaat. Ja, en als wij op die manier nog betrouwbaarder omgaan met dit soort thema's, dan kan het vertrouwen in de gemeente ook nog weer verder toenemen. Zo zegt de literatuur. Ja. Andere punt?
Nou ja, wat ik kan zeggen over het hele co-creatieve proces is dat alle geplande acties vooraf, die we hadden bedacht om tot die omgevingsvisie te komen, die zijn eigenlijk inmiddels al uitgevoerd. Nou, waren we daarmee tevreden? Nee, eigenlijk nog steeds niet. Want we realiseerden ons dat we al wel een heleboel hadden gedaan, maar dat we daarmee vooral een vinkje hadden gezet van hey, we zijn langs inwoners geweest, we zijn langs ondernemers geweest, maar straks leveren we die visie op. En dan, weet je, hoe brengen we nou die interactie die daar is geweest ook in die programma's? Nou, daarvan hebben we ook gezegd van we moeten dus die verbinding heel goed maken, ook hier in huis, met bijvoorbeeld het kerngericht werken, waarin we hebben gezegd van hey, eigenlijk wordt dat wel ook een belangrijk instrument als het gaat om die co-creatie en om de uitvoering van die omgevingsvisie die straks in die programma's zal moeten landen. Nou ja, we zijn nog wel een aantal verdiepende sessies vanuit het manifest naar die omgevingsvisie aan het doen op 7 verhaallijnen. En daar zullen we ook zo meteen wat dieper op ingaan.
En die verhaallijnen die vallen uiteen in 3 soorten. En de eerste soort dat gaat over identiteit, over DNA. Dat willen we verzilveren. Dat DNA, dat karakter, dat hebben we beschreven, dat hebben we verbeeld en dat hebben we teruggelegd bij alle mensen die we gesproken hebben in het kader van het manifest. Klopt dit nou? Hebben we u goed begrepen? Natuurlijk zijn er allerlei nuances tussen gebieden in deze gemeente en elke kern is natuurlijk ook anders. Maar de gemene deler, even heel kort door de bocht, is dat men toch dat groene landschappelijke dorpse karakter heel erg waardeert. En heel erg wil behouden. En dat is van belang. Dat gebruiken we als basis bij de ontwikkelingsgerichte thema's. Want behouden wil niet zeggen dat alles stil hoeft te staan of dat het romantiserend bedoeld is. Nieuwe ontwikkelingen kunnen zeker bijdragen aan deze identiteit. Versterking van dit DNA. Dus op die manier proberen wij dat een rol te geven. Een plek te geven. Excuus. Het tweede deel, ontwikkelingsgericht, en die valt uiteen in 4 verhaallijnen. En de eerste is samenwerken aan energietransitie. In Overbetuwe werken we samen aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Ik blijf die eerste altijd benoemen, omdat die vaak vergeten wordt. Maar hij is o zo belangrijk, want alles wat je bespaart hoef je niet op te wekken, heeft dus ook een ruimtelijk effect. Om dat waar te kunnen maken via die 2 sporen werken we samen. Hè. De klimaatopgave is niet alleen van de overheid. We kunnen als gemeente het goede voorbeeld geven met ons wagenpark, met onze maatschappelijk vastgoed. Maar het echte succes wordt gemaakt in die maatschappij. Zij zijn ook verantwoordelijk voor besparen en duurzaam opwekken. En om dit te stimuleren en dit te faciliteren, werken we nu aan een aantal leidende principes om het proces van samenwerking daarbij nog meer te ondersteunen. En dan lijkt het net misschien alsof er helemaal niks gebeurt. Nee, natuurlijk niet, want laat alle lopende projecten waar gewoon keihard gewerkt wordt aan dit doel niet onvermeld blijven. Wat beters in Heteren. Groot zonnepark op de IJzenhouwerplas, et cetera. Dus daar worden al meters gemaakt, maar we willen nog meer meters maken. We willen nog harder gaan, samen.
Ja, ook daar kijken we naar. Kijk, je hebt de grootschalige initiatieven. Maar als we kijken naar de wat minder grootschalige initiatieven, blijkt dat er toch nog een hele grote winst te behalen valt in het bestaande stedelijk gebied. 80% van de energie wordt daar gebruikt. En er is een enorme potentie tot besparing, ook op die plekken. Nou, hoe moet je dat nou doen? We gaan over, even uit mijn hoofd, 2 weken met Royal Haskoning en een aantal interne collega's met elkaar ook eigenlijk 2 facetten bekijken van die energiebesparing. Dat is de harde data. Er is ooit een routekaart is er opgesteld. Nou, kloppen die aannames die daarin nou staan, kloppen die nog steeds? En hoe kunnen we dat nou, bij wijze van spreken, bijna tot op microniveau vertalen? Dus stel nou dat je een dak van een woning vol met zonnepanelen legt. Wat bespaart het dan en hoeveel van die woningen heb je dan nodig als je bepaalde doelstellingen wil behalen? Daarnaast gaan we ook met elkaar kijken naar de motivatie van inwoners. Dus de wat minder hardere kant. Dus hoe kunnen we nou maatregelen nemen waardoor je ook daadwerkelijk de energiebesparing niet alleen maar van de overheid maakt, maar ook van de partijen die buiten die overheid staan.
Ja, een kleine verduidelijkende opmerking erbij. Die harde data betreffen dus niet het terugkijken, de monitor. Wat is er al gerealiseerd? Dat onder leiding van Dimitri wordt jaarlijks de monitor van de routekaart opgesteld. Daar blijkt wel op wat er daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De laag die wij daar nu bovenop leggen is, wat is er al geprogrammeerd? Waar wordt al aangewerkt? Dus welke aannames kunnen we doen over het aantal megawatts dat over 1, 2 of 3 jaar daadwerkelijk gerealiseerd is? Dat dan op dat moment ook in die monitor terug kan komen. En natuurlijk, jij benoemde net een werkatelier waar we intern gaan spreken. Extern zijn natuurlijk ook een heleboel partijen van belang. Die spreken wij in het kader van de regionale energiestrategie. Dus daar zijn de netwerkbeheerders, de ontwikkelaars in wind en zon, regionale corporaties, et cetera, die zitten daar ook aan tafel. Want ja, dit is een vraagstuk wat het lokaal niveau natuurlijk overstijgt. Dus daar pakken we via die link ook het verband met de regiopartners. De volgende gaat over het buitengebied. En die verhaallijn heet een meer gedifferentieerd buitengebied. En dat heeft te maken met trends en ontwikkelingen. Het buitengebied is niet meer exclusief agrarisch zoals die vroeger was. En wij zien dat die trend doorzet. Alleen al door het feit dat, als we de verwachtingen mogen geloven, de eerstkomende decennia er nog heel veel agrariërs gaan stoppen. En hoe ga je daar dan mee om? En hoe koppel je dat aan die groene landschappelijke karakteristiek die we ook willen behouden? Want dat hebben de agrariërs naast broodwinning natuurlijk de afgelopen 10 jaar ook heel goed gedaan. Daarover gaan we een verdiepend gesprek aan. Met als achterliggend doel even die differentiatie. Het buitengebied meer gedifferentieerd aanvliegen. Dus niet meer exclusief agrarisch, maar in lijn met wat er al deels gebeurt. Ja, deels zijn er ook parklandschappen. Park Lingenzegen is daar nu al een voorbeeld van. Sommige delen zullen wel exclusief en zeer geschikt voor die agrarische sector blijven. Maar je hebt ook de uiterwaarden. Je hebt ook de landgoederen. Je hebt ook de energielandschappen. Iets wat nu aan het ontstaan is langs de A15-zone, conform onze toekomstvisie. Maar op één punt, hè, die stoppende boeren en het behouden van die identiteit, daar hebben we behoefte aan, verdiepingsgesprek met alle betrokken stakeholders.
Ja eigenlijk, Stefan zegt het al, in september zullen we in gesprek gaan met belangenorganisaties, ook een aantal partijen die, of een stoppende boer, daar zitten we ook daadwerkelijk op die locatie, zullen we die bijeenkomst houden. Eigenlijk wat het onderwerp van die ochtend zal zijn, is met name hoe kunnen we nou onze uitgangspunten uit het manifest en dan vooral het behoud van het cultuurhistorisch landschapsbeeld, hoe kunnen we dat toch vasthouden en daarnaast omgaan met die grootste trend, die stoppende agrariërs. En we willen eigenlijk de belangenorganisaties vragen van goh, hoe kunt u nou bijdragen? Dus enerzijds wel uw belangen vertegenwoordigen, maar anderzijds ook bijdragen aan die uitgangspunten zoals wij die hebben geformuleerd in het manifest. Op die manier hopen we ook weer input te krijgen die we mee kunnen nemen in de omgevingsvisie.
Dan ga ik even wat versnellen. Nog één klik alsjeblieft en dan gaan we naar innovatieruimte voor ondernemerschap. Na alle co-creatie in fase 1 en 2 hebben we voor de zomer een 10-tal verdiepende gesprekken gehad met ondernemers. En dan dat heeft opgeleverd focus in 3 punten. Allereerst is de basis op orde. Dat is toch goed om te stellen. Dat kregen we ook terug. De regio over Betuwe wordt gezien als een strategisch gelegen goede plek om je te vestigen. Belangrijk, zo werd ons meegegeven, om dat ook te borgen richting de toekomst. En dat die samenwerking in de driehoek onderwijs, ondernemers en overheid wel goed is. En dat die goed blijft. Maar ook dat die bereikbaarheid, dat is echt een prominent punt, dat die bereikbaarheid ook in orde blijft. Want dat vinden die ondernemers heel belangrijk. Houd die basis op orde. Tweede punt, continue flexibiliteit. In die gesprekken werd ons meer dan duidelijk dat je die diverse ondernemers allemaal ervaarde dat de veranderingen en behoeften elkaar steeds sneller en steeds vaker op zullen volgen. Als belangrijk om daar als ondernemer bij aangesloten te blijven. En wat kregen we daar terug? Continu schakelen. Schakelen met relevante partijen, maar ook continu schakelen met de overheid. Dat is noodzakelijk. Het bestaande contact met onze gemeente werd gewaardeerd. Dat maakt dat schakelen goed mogelijk. Weet dat te behouden, zo was het devies.
Ja, het laatste punt was afwegingen ten behoeve van het collectief. Stefan zegt al, uit de gesprekken volgt eigenlijk dat de ondernemers een positief beeld hebben over de wijze waarop de gemeente contact met hen onderhoudt. Ze zeggen wel van, goh, wij vinden, en zeker als het ook gaat om die flexibiliteit, moet het niet meer alleen gaan om de regels, maar het gaat ook om de argumenten. Ze realiseren zich daarbij dat de overheid degene is die met name het belang van het collectief in de toekomst inbrengt. Maar ze zeggen, ja, weeg daarbij ook wel ons individuele belang in het hier en nu mee en doe dat vooral ook transparant.
Laatste ontwikkelingsgerichte thema, kernen, groen en dorps en de gedifferentieerde leefomgeving. Ik pak ze even samen. Ook daar weer uit het voorgaande co-creatieve proces herkenning en erkenning, thema's collectief en toekomst en in de lijn van de gewenste en gewaardeerde identiteit werd ons hier meegegeven. Die identiteit die kan nog beter, die kan nog versterkt worden door de dorpen groener te maken. Zowel verbeteren van de groenstructuren in de dorpen als de verbinding met groen en landschap in de directe omgeving, het buitengebied. En dit ondersteunt dan die dorpse identiteit, maar evengoed, en daar komen weer de thema's collectief en toekomst, is dat ontzettend van belang voor de thema's gezondheid en klimaatadaptatie. De andere verhaallijn, een meer gedifferentieerde woonomgeving. De inwoners zien ook dat de woonomgeving en de woningvoorraad steeds minder aan gaat sluiten bij de vraag. We hebben 18.000 woningen in onze gemeente staan. Meer dan 90% is gewoon van het type eengezinswoning doorzon. Ja, de standaard eengezinswoning. En als je dan ziet dat de vraag steeds diverser wordt en steeds meer verandert door demografie. Het aantal jongeren wordt minder, het aantal senioren wordt groter. Meer diverse groep van woningzoekenden maakt dat die woonomgeving veel gevarieerder moet worden.
Ja, als we kijken naar deze twee verhaallijnen zien we eigenlijk een belangrijke link en een kans als het gaat ook om het kerngericht werken. We hebben eigenlijk gezegd van iedere kern verdient een aanpak op maat. Er zijn voldoende verschillende dingen die aangepakt moeten worden per kern. Daarin kunnen we eigenlijk niet meteen zeggen van oh ja, dit geldt dus voor alle kernen. Nee, we hebben gezegd dit moet landen in het kerngericht werken. Nou, en jij kan er nog iets...
Ja, en gelukkig in het programma begroting is daar geld voor gereserveerd en we maken daar gebruik van. Het onderzoek kerngericht werken is gestart door dit college. En ik mag meegeven dat de eerste onderzoeksresultaten, de eerste tussenresultaten, dat wij voornemens zijn, dat het college voornemens is, dat te delen tijdens een informatiebijeenkomst met u. En dan is de wens om daarna ook verder in gesprek daarover te gaan in een ronde tafel. Dus ook hier zie je weer dat linkje van strategische visie naar integrale gebiedsplannen in dit geval. Laatste verhaallijnen gaan over voorzieningen geclusterd en bereikbaar. Voor het overgrote deel van onze inwoners zijn de maatschappelijke voorzieningen, zijn de winkelvoorzieningen bereikbaar en voldoen aan behoeften. Trends als digitalisering en schaalvergroting maken wel dat clustering noodzakelijk is om te kunnen blijven voorzien in een voldoende aantrekkelijke en kwalitatief aanbod. Laat onverlet dat er wel een specifieke doelgroep is die extra aandacht nodig heeft. De inwoners die minder mobiel zijn. Die zijn er nu al en die komen er nog meer in de toekomst. Hè, trends, vergrijzing en ontgroening, net al genoemd. Bij winkelvoorzieningen is de faciliterende gemeentelijke rol redelijk helder. Maar bij maatschappelijke voorzieningen is daar nog een verdiepingsslag nodig om als gemeente maar meer en beter dat wenkend perspectief te kunnen bieden. Oftewel om het makkelijker te maken dat partijen voorzien in een dorp in de voorzieningenbehoefte die daar speelt. Dus ook weer dat stukje maatwerk.
Ja, ook hierbij hebben we gezegd het aanbod volgt uit de vraag en initiatieven van de samenleving. De gemeente wil die processen faciliteren, maar als het gaat om het collectief in de toekomst brengen we ook demografische bestendigheid in. Dus hoe zijn voorzieningen flexibel genoeg om ook in de toekomst aan de behoeften te voldoen? Nou, ook hier hebben we gezegd, er moet een directe link liggen met het kerngericht werken. Dit vraagt eigenlijk ook een aanpak op maat per kern. Als we dan kijken naar, als we van visie naar uitvoering gaan en de programma's, wat hebben we dan in de afgelopen periode vooral opgehaald? En wat is dan van belang voor die programma's? Eigenlijk hebben we gezegd, er zijn een aantal uitgangspunten die ons opvallen. Dat is dat we van een regelorganisatie naar een casusorganisatie moeten. Het doel is niet meer de algemene regels, maar het gaat erom dat de argumenten hand in hand gaan met die regels. Betekent dat dat alles maar mogelijk is? Nee, want we hebben ook gezegd van volgens mij, als je meer maatwerk wil leveren, is het misschien wel veel belangrijker om goed te weten hoe de wet en regelgeving in elkaar zit, zodat je daar ook heel bewust en gemotiveerd van af kan wijken, daar waar dat nodig is. Het doel van het handelen is niet het uitvoeren van de algemene regels, maar is het vormen van een goed oordeel op basis van de daadwerkelijk aangetroffen situatie. We hebben gezegd dat gaat dus eigenlijk van algemene regels naar meer maatwerk. Nou, regels en argumenten die staan, of nee, de regels die moeten hand in hand kunnen gaan met de argumenten. Nou, dat vereist een professionele omgeving met sterk kritisch vermogen. Dat betekent dat je daar waar je gewoon niet alleen maar de regels laat gelden, dus zegt nee, het staat in de regels, dus dit is het. Maar ook daadwerkelijk naar de situatie kijkt en maatwerk wil leveren. Dan betekent het ook dat je iedere situatie ook opnieuw achteraf moet kunnen beoordelen van hebben we nou dat eigenlijk wel met elkaar goed gedaan. Dat kritisch vermogen geldt van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen. Dus dat is niet iets wat je alleen als overheid moet doen, maar dat gaat ook in gesprek met de externe partijen. Wat van belang is, en daar komt volgens mij ook, wat Stefan Himmel in het begin zei, er komt eigenlijk een cyclus op gang. Uitvoering stuurt hiermee ook het beleid. En het vraagt, nou ja, dat is misschien een open deur, omdat ik het zeg, uitmuntende communicatie en participatie op alle niveaus.
En over dit rijtje, vragen, opmerkingen naar aanleiding van die presentatie, van harte welkom. Wij zouden daarbij ook nog heel erg graag uw vragen en aandachtspunten willen vernemen bij hoe pas je die lijst, hè, de lijst van Ralf zoals die net benoemd werd, hoe pas je dat dan toe? Waar loop je dan tegenaan? Wat zijn de kansen? Waar moet je op letten? Vragen en aandachtspunten om de relatie tussen strategische visie en de stap naar uitvoering in gebiedsplannen, in uitvoeringsagenda's, in programma's maar te versterken. vraag- en aandachtspunten, dus ook absoluut geen fractiestandpunten hoor. Geef ons mee en wij hopen, wij denken daarmee ons voordeel te kunnen doen om die link maar te kunnen verstevigen van visie naar uitvoering. En wellicht kunnen we een klein deeltje meenemen in het opschrijven van de uitvoeringsparagraaf, die dan hoort bij zo'n visie. Maar minimaal een even belangrijk deel hopen wij te kunnen gaan gebruiken bij het bouwen van die programma's in onze fase 4. En uitvoeringsagenda's en gebiedsplannen in het kader van kerkritwerken, et cetera, et cetera. Tot zover. 4 minuten langer dan gepland.
De aanwezig hier rond deze tafel. Los daarvan, het is niet voor niets dat het 2009, dat we de Omgevingsvisie Plus, dat die nog steeds van kracht is. Dus ik denk ook niet dat we nu met de nieuwe omgevingswet en de omgevingsvisie de zaken volledig op zijn kop gaan zetten. Verbazingwekkend voor mij was flexibel bestemmen zetten hemmen, waarbij de mensen uit het hele dorp ZM aan konden geven wat ze nou veranderd wilden. En dat bleek verrekte moeilijk. Dat bleek heel erg moeilijk om te zeggen van, oh, ik heb geen moeite dat de schutting van mijn buurman 4 meter hoog wordt. Maar degene die dat zei, die bedacht zich onmiddellijk dat de andere buurman dan ook die recht of die vrijheid zou kunnen hebben. En het is niet voor niets de rijdende rechter die u allemaal, denk ik, wel eens bekeken hebt. Waarbij een immense vijandschap tussen mensen kan gaan ontstaan als regeltjes met voeten getreden worden of niet duidelijk zijn. U kent waarschijnlijk allemaal boek 5 van het burgerlijk wetboek. En boek 5, dat geeft aan, vanuit de oudheid eigenlijk, vanuit de oudheid zolang de wet er is, hoe dat je met elkaar omgaat. En dat zijn omgangsvormen. Hoe ga je om met het water? Als je een hoger erf hebt, hoe ga je dan om met het water wat stroomt naar een lager erf? Lijkt heel simpel, maar het zijn wel door de eeuwen heen met elkaar afgesproken zaken. Dat kun je ook niet zomaar veranderen. Dus in die zin heb ik niet de illusie dat wij met een compleet andere visie deze zaal gaan verlaten. Of dat we na de setting die we met elkaar gaan hebben de komende maanden, dat de zaak compleet op zijn kop gegooid gaat worden. Maar we hebben wel een aantal dingen meegekregen de afgelopen 10, 15 jaar. En dat is, hoe je het ook bent of verkeerd en wat je ervan ook vindt, de klimaatadaptatie, de steenbreek. Mijn eigen dochter die heeft een hele tuin volgelegd met stenen. Ik krijg verdomme daar helemaal geen schop tussen, om het zo maar even te zeggen. Dus het geeft aan hoe moeilijk het is om in je eigen omgeving al het steenbreekverhaal, wat we met Waterschap Rivierenland met elkaar hebben afgestemd in het hele waterschapsgebied, hoe moeilijk het is om zelfs zo'n eenvoudig iets met elkaar gedeeld te krijgen, maar ook uitgevoerd te krijgen. Dus we hebben nu een aantal dingen de revue zien passeren. We zitten natuurlijk niet in een ongelooflijk ongelukkige samenleving op dit moment. We hebben geen gemeente waar we allemaal te hoop lopen tegen de ander. Nee, maar ook hier gaat het soms stevig mis. Maar ik wil alleen, zeg maar, op voorhand aangeven, veranderen, vrijheid krijgen, dat betekent inperken van andere vrijheden, ook van iemand anders. En het is een helle job om daar met elkaar op een goede manier mee om te gaan. En een gedragen visie naar de toekomst toe neer te leggen. Maar wel een aantal hele belangrijke punten die we afgelopen 10 jaar, 15 jaar met elkaar hebben geleerd. We zijn niet alleen op deze wereld. En daar denk ik, er zit een hele hoop van onze energie de komende periode in verstopt. Of moet daaruit komen. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Het is niet om u alle moed de schoenen te schuiven, te laten schuiven, maar het is wel zo dat we gaan op zoek naar de nieuwe werkelijkheid, maar we hebben in onze bagage natuurlijk heel veel goeds wat we meenemen vanuit de oude toekomstvisie plus naar de nieuwe omgevingsvisie. Om te kijken hoe dat we met elkaar de komende jaren een goede samenleving neerzetten. Tot zover wat mij betreft.
Ja, het is wat de wethouder zegt. Hè? Oké. Nee, het zal niet een mammoetanker zijn die 180 graden andersom gaat. Maar heel kort samengevat, heel kort door de bocht. Ja, waar de vernieuwing zit in deze omgevingsvisie is veel meer nadruk op die thema's collectief en toekomst. En die inbrengen in processen richting uitvoering, hè, in de kernen, in de maatschappij. Inhoudelijk zijn we nu begonnen met schrijven. U krijgt nog alle gelegenheid mee te denken over die conceptteksten. Eerste kans daarvoor is op het thema meer gedifferentieerd buitengebied. 27 september de themabijeenkomst, het verdiepende gesprek met betrokken partijen. U bent daar ook van harte uitgenodigd. In de periode daarna zullen op de andere thema's ook concepten beschikbaar komen. Exacte timing, exacte vorm nog nader te bepalen. Maar even vooruitlopend daarop, ja, de gemene delen is meer collectief in de toekomst, dat meer nadruk geven en dat ook sterker inbrengen richting uitvoering. Herkent u dit, dat meer collectief in de toekomst sterker inbrengen en de hoe-vraag, hashtag hoe dan? Hoe krijg je dat sterker richting die uitvoering? En hoe ziet u daarin uw eigen rol? Hebt u daar nog vraagpunten,
aandachtspunten? Ik wil wel reageren. Ik moet zeggen, een mooi document. Goed opgesteld. En het geeft ook wel bepaalde inzicht. En ik herken er ook wel heel veel in. En een omgeving waar ik zelf ook in woon natuurlijk. Ik heb me ook afgevraagd, je woont in deze omgeving en er zit ook een sociaal aspect zit eraan. Hè? Hoe ga je met elkaar om? En thema's zoals eenzaamheid of wat dan ook. Hoe zit je gemeenschap in elkaar? En de omgeving daarvoor is heel erg belangrijk. En mijn vraag aan jullie is, kun je dat aspect misschien nog meer invulling aangeven, dat we de beleidsmedewerkers en in wat meer hier ook bij je aan tafel komen, om ook daar input ook voor te geven. Of misschien kun je er iets vertellen over dat proces?
Ja, ook wel ben ik blij met deze vraag, want het misverstand, en dat merk je ook bij die omgevingswet, en soms hebben wij er ook last van bij de omgevingsvisie, dat gaat over de fysieke leefomgeving. Dat gaat alleen maar over stenen. Nee, het gaat over de ruimtelijke omgeving die gedrag van de mens moet faciliteren. Dus het gedrag van die mens, die partijen in de samenleving, dat staat centraal. En als de fysieke leefomgeving dat kan ondersteunen, kan bespoedigen, dat is de bedoeling. En daar zie je dus die integraliteit ontstaan. Die vraagt de omgevingswet ook van ons. Ja, en als je hem zo aanvliegt, kun je het ook alleen maar zo doen. En dan doet het mij veel genoegen dat ik inmiddels intern ook een soort zwaankleef aanzie. Collega's uit het sociaal-maatschappelijk domein haken gewoon aan. Ja, alle begrip dat je daar soms een praktisch onderscheid in maakt. Maar zeker als je dit soort strategische thema's raakt, is dat gewoon ontzettend in samenhang. Leefbaarheid kan je niet opdelen in fysiek of sociaal. En dan vind ik het ook zo fijn dat de projectleider co-creatie, onze Ralf, zijn geschiedenis en zijn ervaring in het sociaal domein heeft gevonden. Dus dat brengt hij dan ook in. En je ziet daar deels dezelfde mechanismes, hè?
In dat opzicht denk ik dat we heel veel kunnen leren ook van de transities binnen het sociaal domein. En ook met name als het gaat om de veranderende rol van de overheid. En hoe zijn we daar nou in dat domein mee omgegaan en welke lessen kunnen we daar uittrekken die we meenemen in de omgevingswet en de manier waarop we de rol van de overheid in zouden moeten vullen. Dus ik denk dat het heel interessant is om inderdaad over die domeinen heen te kijken en daar de lessen uit te leren. Ja.
Mag ik daar een aanvullende vraag op stellen? Hij is wel vanuit het fysieke ingestoken. Stel, voor komt een aanvraag voor een zonnepark, zou zomaar ergens kunnen. Hoe gaat dat proces straks lopen onder de omgevingsvisie, anders dan nu het geval is? Nu toetsen we op een aantal criteria. We hebben gezegd, er worden regels weggehaald. Er wordt met minder regels gewerkt. We kijken ook met de omgeving naar hoe dat vormgegeven wordt. Maar hoe ziet zo'n proces er dan anders uit dan dat er nu gebeurt? Kunnen jullie daar iets van de tip van de sluier oplichten? Want we willen uiteindelijk toch dat er snel iets gerealiseerd wordt. Ziet dat dan dat proces heel anders uit?
Ja en nee, denk ik. En dan ligt het er een beetje aan waar je dat op toepast. Ik denk dat het bij de grootschalige vormen van energieopwekking, hè, met name wind of zon, niet heel veel anders zal gaan. Eén nuancering daar straks op. Maar het deel dat gelijk blijft, ja, de toekomstvisie geeft nu het concept aan van bundeling langs de A15. Een concept, in principe het actualiseren van dat concept al dan niet, ja, dat krijgt een plek in de nieuwe omgevingsvisie. Dus. Maar welke kant dat ook opgaat, de manier waarop je daarmee omgaat, zal wel ongeveer hetzelfde blijven. Het verschil zit erin, dat is weer de link naar uitvoering, dat we veel nadrukkelijker de voortgang in programma's willen gebruiken om de visie weer aan te passen. Dus je ziet nu dat we qua grootschalige opwek, die nu vooral conform geldend beleid gepositioneerd wordt in die A15-zone, dat opgeteld bijna 100 megawatt is. Moet je het nog even realiseren? Dat is geen sinecure en daar werken we met alle partijen keihard aan, maar als ons dat gaat lukken, dan is de verwachting dat je de tussendoelen 2020 en 2025 uit de routekaart, en dat is dan het uitvoeringsprogramma op het gebied van duurzaamheid, wel gaat halen. Maar dat bezien we dus dynamisch. Mocht aan de hand van die monitor blijken dat wat moeilijk of dat gaan we niet halen, dan ga je direct terugschakelen. En dan moet je jezelf als gemeente weer de vraag stellen van, is die zone, is dat concept nog steeds valide en passend bij de doelen? De voortgang bij het nastreven van die doelen. Dus dat is het ene deel van het verhaal. En het andere deel van het verhaal is dat naast die grootschalige opwek, dat we nu vooral inzetten op principes die terechtkomen in bestaansstedelijk gebied. Principes die ook gedragsverandering, interventies daarvoor beïnvloeden. Want zit daar een potentieel. En ondanks de inzet van energiecoaches, ondanks het feit dat er al best wat daken vol liggen met PV, moeten we daar nog heel wat meters maken qua energiebesparing en energie, collectieve energieopwekking. Want daar zal het daar met name op terechtkomen. En dan hoop ik ook weer dat die manier van veel sterker inzetten op die link naar uitvoering, dat daar ook zijn meerwaarde gaat hebben.
Ik heb zelf nu met zonneparken en windmolens bezig zijn, zie je dus dat er allerlei belangen een rol gaan spelen, maar ook een hele grote rol gaan spelen. En net zoals de straten in deze gemeente zijn van ons allemaal, en we hebben dus allemaal revenue daarvan, maar hoe laten we dat gebeuren met de zonne-energie, met de windenergie? We zien, het is een heel snel veranderende wereld. Maar wie gaat er met de buit lopen? Dat is ook weer iets wat je zou kunnen afvragen. Van prima, als je een initiatief hebt hier bij ons in deze omgeving. Ik noem even een voorbeeld van het Zeelandnet. Zeeland heeft gezegd, prima digitale bekabeling. Maar wij doen het. En wij trekken de revenue ervan. En niet alle Zigo-partijtjes en noem het allemaal maar op. Dus Zeeland is zuinig, maar ze doen het wel goed. En we hebben er nu 100 verkocht. Er kwam een hoop geld uit. Was dat verstandig? De zonneparken, laten we die aan initiatiefnemers individueel, met een zak geld. Of zeggen we nou prima, dit zijn ontwikkelingen die wij allemaal samen met elkaar willen in gang willen zetten, maar ook de revenue daaruit. Ik weet dat de energiemarkt is vrij, maar het zijn toch wel dingen die je misschien best af zou kunnen vragen. Net zoals ik me afvraag, we zijn een van de gaan meerdere bejaardencentra, om het maar één onerbiedig te noemen, gaan besluiten. Want de mensen moeten zelfstandig kunnen wonen, recht op zelfstandigheid. Wij gaan je knuffelen in je eigen omgeving. Maar ik zie nu dat heel veel mensen daar niet op zitten te wachten. Heel veel mensen zeggen, het is zo jammer dat het bejaardenhuis verdwijnt, de Hoge Hof verdwijnt. Daar zat ik met leeftijdsgenoten. Daar was mijn eenzaamheid er niet, want op de hele gang woonden er mensen die ik kende, of waar ik kennis mee gekregen heb. Maar als ik ergens op een flatje in de buitenwijk zit, ik denk dat we juist dan een stukje eenzaamheid creëren. Dus ze zijn nu bezig om de Hoge Hof in Herveld, om weer een oud bejaardenhuis, oude structuur bejaardenhuis neer te zetten. Waarbij een huiskamerfunctie is, waarbij senioren allemaal bij elkaar kunnen wonen. En is dat iets wat je zegt van, moeten we dat willen met elkaar? Maar ik zie wel de wens van de mensen. Dus de gang die we in hebben gezet van, mensen moeten lekker op zichzelf kunnen wonen. En voor heel veel mensen, en de mensen van vroeger van 60 is nu meer de huidige mensen van 60. Dus ja, die leeftijdscategorieën verschuiven zich ook. Maar het is wel iets wat ik zie gebeuren en waar ik nog geen goed antwoord op heb. Maar wat ik wel zie is dat de eenzaamheid juist door het nieuwe beleid gaat ontstaan.
Begrijp ik ook, wethouder, dat dan vanuit die omgevingsvisie die ruimte geboden gaat worden voor dat soort initiatieven die vanuit de samenleving...
Nou, dat vragen we ook aan u, hè? U ziet het allemaal gebeuren in uw omgeving. U hebt ook vaders, moeders, opa's, oma's, opvang van kinderen. U ziet het allemaal gebeuren.
U ziet dat de scholen leeglopen.
U ziet dat de scholen leeglopen. Dus er moet wat gebeuren. En we doen dat allemaal zelf natuurlijk. Ik ook. Mijn opa en oma hadden 15 kinderen, mijn vader en moeder 5 en ik 1. Dus dat zijn wel dingen die je met elkaar mee moet nemen. Dus ik zeg niet dat het zo moet, maar ik zeg alleen, dat zijn toch wel dingen waar we over na moeten denken.
Nou roert u twee hele kleine punten uit het hele palet aan, het hele, en waar we mee bezig zijn. Dat mag, maar het gaat niet alleen over energie, het gaat dan niet alleen over ouderen. Als ik kijk naar het proces wat de ambtenaren, wat jullie gelopen hebben met burgers, met ondernemers, met verschillende groepen, en dan vind ik dat een pluim. Dat vind ik denk dat heel goed gegaan is. Ik heb het een paar keer zelf meegemaakt. Ik hoor ook van mensen uit het veld van allerlei organisaties dat ze daar blij mee zijn. Vervolgens hoor ik ook, en dan kijk ik ook gewoon naar het hele wat jullie gepresenteerd hebben. Je mag er bijna een dagtaak aan studie van maken om het te kunnen volgen de komende 2 jaar tot 2021. Kan ook aan mij liggen. Laat het ook duidelijk zijn. Maar ik hoor ook Stefan zeggen, een aantal keren conform onze toekomstvisie. Dus we moeten ook niet de illusie hebben dat we nou alles met elkaar mogen gaan veranderen. Maar we gaan er ook heel veel dingen van bestaand beleid in doen. En dat moeten we ook niet erg vinden. Dus ik vind ook dat wij vinden ook dat je de slag moet maken van, je hebt de burger gehoord en nu moet je het uitschrijven. Maar het is niet zo dat het nou het manifest... Bijna één op één wordt het ook de visie, durf ik bijna te zeggen. Maar dan zeg ik heel veel. Maar laat ook maar eerlijk met elkaar zijn dat er al heel veel in zit. En dat is ook niet erg. Alleen wat mijn vraag is, en naar de vorige sheet pakt, hoe kunnen wij als verantwoordelijken, om er een klap op te geven, hoe kunnen wij het proces blijven volgen en door goed ook onze mening blijven vormen. Dat vind ik een hele lastige.
Dan misschien het bruggetje ook naar deze, hè? Want evident, ja, zeker als we thema's over het collectief en de toekomst gaan benadrukken, ja, dat raakt uw rol als algemeen bestuur, dat is kaderstellend. Dus ja, daar hebt u een hele belangrijke rol. En om die goed in te kunnen vullen, het timing en exacte vorm nog nader te bepalen. Maar conceptteksten, die inhoud die we nu aan het schrijven zijn, op basis van het co-creatieve proces, delen we graag vooraf met u. Om straks die tik door de gemeenteraad formeel alleen maar meer krachten mee te geven. Dus op inhoud, formele vaststelling, kaderstellend, ja, pak die rol. U bent het algemene bestuur. Maar vervolgens ben je er niet. Dan heb je het boekje en dan wil je uitwerken samen met partners in de maatschappij. Ja, we hebben denk ik de tijd niet meer om deze vragen uitgebreid te behandelen, om heel veel vragen en aandachtspunten mee te geven. Dus hou ze vast, denk erover na. En in een ander kader kunt u ons ook het nodige meegeven. Hoor. Bijvoorbeeld straks bij de sessie over kerngericht werken. Dat raakt elkaar ontzettend. Maar ja, als je dus vervolgens naar uitwerking en uitvoering gaat en je hebt daar als gemeente een rol in, maar partijen in het dorp, ondernemers, maatschappelijke organisaties evengoed. Ja, hoe kom je dan op interactieve wijze tot die concrete uitvoeringsagendas? En welke rol kunt u daar als raadslid in hebben? Hè? Want een kader stellen, ja, dan ben je er dus niet. Dan heb je uiteindelijk aan het eind van het proces ook nog controleren. En de rol van volksvertegenwoordiging. Ja, hoe kun je vanuit die drie rollen ook een plek vinden in dit soort processen? Om die link naar uitwerking en uitvoering maar sterker te maken. Hè? Want dat blijft het creëren van die duurzame betrokkenheid. Dat blijft natuurlijk ons doel.
Wat ik...
Ja, misschien. Ik hoor je net ook zeggen, Stefan, dat de raad inderdaad betrokken wordt bij de concepten die eind oktober gereed zullen zijn. In het begin 2019 zouden die dan vastgesteld moeten worden. Ja, mijn ervaring is dat november, december is om een halve maand, hè, dat je met de kerstperiode zit. Ja, en ik heb het idee dat er best wel een groot een pak aan papier aan een concept naar ons toegeschoven wordt. Is dat
nee.
te doen voor ons als raadslid?
Nee, de focus op collectief en toekomst en oordeelt u ons, beoordeelt u straks de teksten. Daar alstublieft op en als het te veel is of te wollig, meld het, maar onze intentie is, de focus op collectief en toekomst, dat die essenties, die moeten kort en helder zijn. Dus wij gaan echt niet heel veel teksten produceren, alsjeblieft niet. Maar laat onverlet dat de teksten die we opschrijven wel heel belangrijk en de essentie moeten zijn, inhoudelijk relevant zijn. Dus, en dan ben ik heel blij dat onze wethouder altijd zegt, zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Dus als een paar weken meer noodzakelijk zijn, hebben we tot op heden die tijd altijd genomen en gekregen.
Dan stel je me gerust. Dankjewel.
Ja, fijn dat je die vraag ook stelt. Ja, een visie is niet in mijn ogen een heel wollig document. Het is juist iets waar je makkelijk op terug moet grijpen. Want wat ik mij afvroeg, ook naar aanleiding van het verhaal van de wethouder. Ik kan in de visie kun je aan de ene kant een bejaardenhuis afbreken, terwijl daar heel erg daar behoefte aan is. En dat de mensen allemaal apart gaan staan. Of zegt de visie zo van, ja, nou, laat hem vooral staan. Het is een instrument, hè, waar je je beleid op gaat toetsen. En hoe je het in de toekomst gaat doen, hoe je in de toekomst je leefomgeving gaat inrichten. En misschien moet je jezelf de vraag stellen van, ja, wat stellen we voorop? Het individu of het collectief. En ik hoor net ook zaken met het collectief. En hoe zit dat in elkaar? Hoe moeten we daarmee omgaan?
Ik heb juist begrepen dat we wat meer ruimte krijgen vanuit het collectief. Binnen die strategische visie om initiatieven die uit het collectief komen of van individuen, die ruimte te geven waarom gevraagd wordt. Dus dat we juist minder regels, minder kaders hebben.
Dus op het moment dat de mensen aangeven, zo van, nou, ik ben liever in een bejaardenhuis, hè, om met leeftijdsgenoten bij elkaar te zijn, dat van daaruit gaan we naar werken. Dus dan zou je dat in de visie ook moeten zeggen, zo van, nou, we luisteren.
Ja,
naar de maatschappij. Dus dat ook duidelijk naar voren komt.
Het is een beetje een microvoorbeeld. Wat ook nog ontzettend beïnvloed wordt door rijksregelgeving en financiële stromingen die daar al dan niet. Dat is allemaal veranderd, hè, dat weet u. Maar even terug naar het lokale niveau. Ja, het is de bedoeling dat, en dat is echt geen trendbreuk, hè, meneer Mulder zei het net al, dat je wel een beweging in gang zet naar minder en meer algemene regels. En ja, die doelstellingen, ambities, die je centraal stelt. En als je voldoet aan die doelstellingen en ambities, ja, dan willen we absoluut meer ruimte gaan geven. Op basis van de manier en de afwegingen die Ralf net schetste. En daarbij willen we sterker dan voorheen inbrengen in het perspectief van het collectief en toekomst meewegen. Het is niet of-of, hè, maar we willen die wel wat nadrukkelijker meegeven. Omdat we hebben ervaren, en onze wetgever geeft dat ook aan, ja, ontwikkelingen zijn nog te weinig duurzaam in de brede zin des woords.
Mag ik nog een vraag stellen over participatie, betrokkenheid van jongeren. Hoe hebben jullie in dit hele proces, wat jullie tot nu toe gevolgd hebben, mensen zijn naar inloopavonden geweest. Ik ben zelf ook naar zo'n inloopavond in mijn dorp Heteren geweest. Jullie hebben online mensen benaderd, ondernemers vertelden jullie. Maar hoe hebben jullie ook jongeren, die misschien niet geïnteresseerd zijn om naar zo'n inloopavond, hoe zorg je ervoor, die moeten tenslotte ook meedenken over hoe onze toekomstige leefomgeving eruit gaat zien. Hoe hebben jullie geprobeerd om die erbij te betrekken, om hun mening ook deel uit te laten maken van het hele proces?
Ja, dat voelt echt al wel als een hele tijd geleden. Maar er is een jongere bijeenkomst geweest. En dat heeft, zeg ik even uit mijn hoofd, want destijds was ik nog niet betrokken. Maar dat heeft er volgens mij ook in geresulteerd dat er een jongerenraad uiteindelijk, een jongerendebat is ontstaan. Dus daar is helemaal in het begin van het proces is daar ook informatie opgehaald. Er is een Instagram-account geweest waar stellingen op geplaatst zijn. En op die manier is er informatie opgehaald. We hebben de link gemaakt met de kinderburgemeester. Dus ook gekeken van hoe kunnen we nou die omgevingsvisie ook daar een plek krijgen. En er is nog één idee wat nog in de pijplijn zit. En dat gaat over tover je toekomst. Dus hoe kun je met kinderen op de basisschool, hoe kun je kinderen nou nalaten denken over hoe hun straat, wijk er in de toekomst uitziet. En hoe zou je die ideeën nou ook weer een plek kunnen geven. En wellicht hoe zou je ook de collega's hier intern daarbij kunnen betrekken. Dus hoe kan je het werk wat hier uitgevoerd wordt ook koppelen aan educatie. Dus dat is antwoord op uw vraag.
En, dit soort werkvormen, we kijken hoe we dat en wanneer en in welke vorm ook toe kunnen passen bij die uitwerking. Richting misschien wel een gebiedsplan voor een kern of een themaprogramma voor meer groen. Hè. Dan zou je dit soort werkvormen om deze doelgroep meer te betrekken hartstikke goed toe kunnen passen. Want ze zijn wel betrokken. Ralf zei het net al, zijn we helemaal tevreden? Nee, ze waren er wel. Ik was ook heel blij dat, met dank aan wat contacten bij dorps- en wijkraden, af en toe wel een twintiger gespot werd bij de overbetere cafés, maar het was niet in overweldigende mate, nee.
Stefan, nog één vraagje over mij. Is er nagedacht over, ik neem aan van wel, over wat het van invloed heeft op het personeel van gemeente Overbetuwe? Moeten daar FTE's bij zodra dit ingericht wordt? Die omgevingswet, kan ik dat straks terugvinden in de.
Ja, dat is implementatieplan omgevingswet. Ik ben er niet verantwoordelijk voor ambtelijk, maar ik weet er wel wat van. En die hele implementatie, daar is het geld en daar zijn de FTE's voor geregeld.
Ja, oké, dat is een implementatie, maar er zullen ook mensen opgeleid moeten worden die tot specialist gaan behoren, die er nu waarschijnlijk nog niet zijn.
Dat zit er allemaal in. Ja. Maar van visie naar uitvoeringsprogramma's is dat ontzettend afhankelijk van rolverdeling. Ralf zei het net al, zo'n omgevingsprogramma zegt ook wat over de taakverdeling. Ja, even in extreme mate. Stel je nou voor in theorie dat je als gemeente zegt, ja, daar zijn wij van. En je zegt dat 10 keer. Kun je heel druk zijn. En dat zal dan ook direct zijn invloed hebben op geld en op capaciteit. Zal niet aan de orde zijn, maar rolverdeling maakt ook inzet in geld. En dat gaan we meemaken op het moment dat we die thema's uit de visie gaan concretiseren naar uitvoeringsprogramma's.
Stefan, Zou je die wat concreter kunnen maken? Ik weet dat anderhalf jaar geleden genoemd is dat het ons als gemeente een bedrag tussen de 300.000 en 1 miljoen per jaar zou kosten tot 2028. Heb je het idee dat we dichter bij die 3 ton zitten? Of zitten we toch al, schuiven we toch wel met alle mits en maren naar die miljoen? Want dat is natuurlijk wel een heel verschillend bedrag.
Nou moet ik passen, hè? Want je doet dan op omgevingswet implementeren. Ja, er zijn op basis van aannames, is daar conform implementatieplan een reële schatting voor gemaakt. Dat is geregeld.
Heeft de wethouder er al zicht op?
Niet per jaar, maar de eerste komende jaren hebben we 3 ton uitgetrokken. En als je het over 2028, ja, dan moet heel wat gebeuren. En dat moet in gang gezet worden en blijven. En ja, een nieuwe wet, hij vervangt heel veel andere AMV's en wetten, wetjes, die ook uitgevoerd moesten gaan worden en gecontroleerd. Maar ik ben nog niet echt optimistisch dat we een heel klein ambtenarenapparaat zullen gaan krijgen. Ik denk dat onze bevolking, onze inwoners, nog heel wat nood op de zang hebben de komende jaren. En ik vind het ook ongelooflijk moeilijk om in al die projecten, al die portefeuilles, daar de juiste weg in te vinden. Want ik noem er maar eentje nog en dan stop ik even met voorbeelden noemen. Maar nu gaan de corporaties, je ziet dat ze allemaal terugvallen op hun eigen locaties. Dan zie je dus dat er locaties gaan ontstaan van 25, 30, 40 sociale huurwoningen. Ik zou er eigenlijk voor pleiten, maximaal 4 of 5 sociale huurwoningen bij elkaar. En er moet er in ieder geval een aantal koop- of andere huur tussen zitten. Ik zie daar weer een hele andere cultuur gaan ontstaan die we met elkaar aan het optuigen zijn, maar die we niet willen. En het is denk ik juist in zo'n omgevingsvisie dat we met elkaar zeggen van dat willen we niet, of dat willen we wel. Maar ik kan me voorstellen dat u zegt, wethouder, ik vind het allemaal prima wat je doet, maar ik wil geen ghetto's. Hè? En als mensen in een gemêleerde woonomgeving functioneren, dan zie je dat in één keer wel de stoep wordt schoongemaakt. Ik wil niet zeggen onder druk van de rest, maar dat is gewoon een stukje sociale beleving die we dan met elkaar hebben. Dus ik vind het best heel moeilijk en ik heb ook tegen Werkgroep Wonen gezegd. Dat zijn dingen die je echt moet meenemen. We krijgen natuurlijk ook de woonwagenbewoners zijn weer als cultureel erfgoed. Terwijl we tot 2018 eigenlijk alles aan het afbouwen waren, moeten we nu alles weer gaan implementeren. Ik moet allemaal plekjes zoeken waar ze moeten gaan landen. En u moet daar een keuze in maken. Dus dat zijn hele simpele dingen, maar ze hebben een impact van je welst op. En juist ook dat is de taak van ons allemaal, om daar over na te denken. Ook een stukje beleid met elkaar maken samen. En uitdagend. Maar het kost toch wel een paar uurtjes. Dat mogen duidelijk. Ja,
ik wil hier wel op reageren. Dat het sluit aan bij mijn eerste vraag. Neem het sociale aspect mee in de visie. En dat mis ik nu nog een beetje. Maar zorg dat je die verbinding daar maakt. Want daar gaat het om.
Samenleving worden.
En ook, voorzitter, aansluitend ook op wat René net zei. Het komt heel veel op ons af. We zitten hier met 8 van de 29. Je kunt niet van mij en van ons verwachten dat wij dit gaan vertalen in een A4'tje naar onze collega, wat we vanavond gehoord hebben, want het is dermate. Dus ik zoek wel naar een formule dat jullie vanuit het ambtenaren daar. We gaan van 26 naar 1 wet. Je hoeft niet van 26 naar 1 A4'tje, maar het zou wel leuk zijn als jullie proberen om voor de hele raad om daar een wat eenvoudiger van te maken. Want ik vind het heel wat om dit volgende maandag in de fractie te moeten vertalen. Dus dat hoop ik. Ik zie iedereen knikken. Dat zou wel een aandachtspunt zijn. Dat jullie toch wel proberen het.
Het is een immense opgave voor ons allemaal.
En dan hebben wij nog maar 1 rij gepakt. Hè? Alleen de visie. En dan heb je nog omgevingsplan, digitaal stelsel, omgevingsprogramma's. Maar ik zag je knikken. Hè? Dus die nemen wij op ons.
Ik heb er een paar, ik heb een paar van die voorbeelden genoemd waar we durf over nadenken zijn. Van, moet dat laten gebeuren? Of moeten we, zeg maar, als raad en als college zeggen, nou, dat willen we anders in onze overbetuwe. Hè? En dat is niet eenvoudig. Want er zijn mensen die willen absoluut geen sociale huurwoningen in hun mooie woonbuurt hebben. Hoe draaien we dat om? Dat ook vanuit elke categorie inwoners er bereidheid is om elkaar onder de arm te pakken. Best boeiend.
Ik denk dat wij allemaal heel benieuwd zijn hoe die ontwikkelingsvisie eruit komt te zien met al deze uitspraken die u net gedaan hebt.
Nee, het zijn geen uitspraken van mij en dat zijn geen uitspraken van mij die gaan landen in de visie. Maar het zijn wel mijn zorgen. En als we met elkaar die zorgen delen of andere zorgen hebben die wij moeten delen, dan denk ik dat we een gezamenlijk product neer kunnen zetten. Wij kunnen het ook niet alleen, maar wij krijgen dus wel dagelijkse telefoontjes en we zien dagelijks de dingen die verkeerd gaan. En dat zijn signalen die moeten wij, denk ik, samen met u vertalen naar het beleid in deze omgevingsvisie. En dat is niet eenvoudig. Ja, sterkte de komende maanden. En ik wil Ralf en Stefan, want die hebben heel veel werk gestoken tot nu toe. Dank u.